Goedemorgen, broeders en zusters. Het thema van morgen is, bent u erbij? Misschien vraagt u zich af, ja waarbij? Nou, bij de opstanding. Daar gaan we eens met elkaar over nadenken. En daarvoor gaan we de schrift openen. Eerste plaats in Johannes 11, vers 24 en 26. Johannes, Evangelie uit Johannes, hoofdstuk 11, vers 24 tot en met 26. En dan hebben we nog twee wat grotere schriftgedeelten. Johannes 11. Martha zeide tot hem, dat is de Heer Jezus, ik weet dat hij zal op, en hij, dat is haar broer Lazarus, zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dan gaan we naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, dat is vers 12 tot 26 en dan nog 51 en 52. 1 Korinthe 15. Het schitterende hoofdstuk over de opstanding van de doden. 1 Korinthe 15, vers 12. Dan lezen we het volgende. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dan vers 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin. Immers, de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. En tot slot Openbaring 20 vers 1 tot en met 6. Openbaring 20 vers 1 tot en met 6. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaren tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Twee indrukwekkende schriftgedeelten. Maar het gaat wel over ons, over de mens. En bent u erbij? Nou, onlangs liep ik op het kerkhof waar mijn ouders begraven liggen en twee broers. En dat is een oud gedeelte. En dan loop je zo eens langs de grafstenen. En weet je wat dan opviel op dat oude gedeelte? Op menige steen zag ik een verwijzing naar de opstanding. En dat deed mij goed. Toen liep ik naar het nieuwe gedeelte. En toen kwam er iets in mij van droefheid. Ik zag bijna geen verwijzing meer naar de opstanding. Het leek wel of er ook bij mijzelf een stukje twijfel bij mij binnensloop. Zou het dan toch, u weet wel, die vragen. En het leek net of ik in het gezelschap kwam van twee mensen die in de Bijbel genoemd worden. Hymenaeus en Philetus, daar schrijft Timotheus over. Maar wat zegt hij van die twee mensen? Nou, ze zijn van de waarheid afgeweken, want ze zeggen dat er al opstanding geweest is. En dat het niet meer komt. Ja, maar je staat daar wel op dat kerkhof. En je ziet dat de graven naast jouw familieleden geruimd zijn in die tussentijd. Of geschud, noemen ze ook nog. Maar er is nog geen graf op de roepstem van Christus overgegaan. Dat moet ik eerlijk zeggen, ze liggen er allemaal nog. Maar wat is dan onze betrokkenheid bij de opstanding? Nou, daar wil ik nou eens met u over na gaan denken. Want weet u, als we kijken naar het Oude Testament, wat leert dat nu over de opstanding? Nou, dan leren we één ding. Vader Abraham was beloofd dat hij het land Israël zou erven. Maar wat heeft hij in dat land geërfd? Nou, hij heeft alleen maar een graf gekocht. Dat was het enige bezit wat hij had. Maar hij had iets meer. Vader Abraham, die had een oog om over de dood, over dat graf van hem heen te kijken. Want wat zag hij? Hij zag uit naar die stad met fundamenten, welke bouwmeester en kunstenaar God zelf was. Maar er staat wel elke keer in de geslachtsregisters, en hij werd vergaderd tot zijn vader. En hij stierf en werd vergaderd tot zijn vader. Een soort kadans in het Oude Testament. Maar dan komt de profeet Daniel. En die gaat iets, een sluier als het ware, oplichten. Want die zegt in Daniel 12 vers 2. En vele van hen die in het stof der aarde, niet begraven, maar slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden, tot het eeuwige afgrijzen. Wat leren we daaruit? Twee bestemmingen. Maar verder zegt het Oude Testament helemaal niet zoveel meer over de opstanding. En daarvoor moeten we naar het Nieuwe Testament. En ik heb een stukje gelezen uit Johannes 11. Want dat is toch wel heel bijzonder. Jezus had twee vrienden, Maria, Martha en Lazarus in Bethanië. En Jezus wandelt zijn bediening door het land, maar Lazarus wordt ziek. En Jezus wordt geroepen, maar die vertraagt, die komt niet direct. En Lazarus sterft, wordt begraven en het is al de vierde dag en dan komt Jezus in de plaats bij het graf. En het eerste wat Jezus zegt tegen Martha, uw broeder zal opstaan. Ja, dat wist ze wel, want zij kende ook Daniël. Dat was die jongste dag die zou komen, daar geloofde iedereen in. Maar Jezus sprak niet over de toekomst, maar die sprak over het heden. En hij zegt ook tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij gestorven. Hij is de bron, want hij kon zeggen, ik ben dood geweest. En dat is Pasen, maar ik leef. En ik heb de macht van de zonde vernietigd. En de macht van de dood heb ik er niet gedaan. En dan krijg ook Martha die persoonlijke vraag. En ieder, Martha, en ieder, die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Geloof je dat, Martha? Nou, vanmorgen zeg ik tegen u, gelooft u dat? En wij, wat is ons antwoord? Dat is wel de kern. Want weet je waarom? Van nature zijn wij dood, geestelijk dood. Door de zondeval, enkel door geloof, bekering en wedergeboorte, kunnen we weer tot geestelijk nieuw leven gewekt worden. Dan zijn we gewoon, de Bijbel leert ook, dan zijn we weer een nieuwe schepping. Ja, we huizen nog wel in een vergankelijk stoffelijk lichaam, maar we zijn opgestaan in nieuwheid des levens. Er is eeuwige ontkiedingskracht in u en mij geplant. Als we wederom geboren zijn. En dat is het eeuwige leven. Want wie in mij gelooft, heeft, niet krijgt, heeft eeuwig leven in zich. En in de vroege kerk is het zo mooi als je in het Midden-Oosten bent. En in die oude kerken die zie je altijd een afdalen in het doopvont in de vorm van een kruis. En op de paasmorgen werden de bekeerlingen altijd gedoopt op daal, dus aan de ene kant van de balk af in het water, het doodgraf, en ze stonden de andere kant weer op in nieuwheid des levens. Heel aanschouwelijk onderwijs van dood en opstanding. Nou ja, we hebben het net gezien dat Daniël sprak over twee bestemmingen. Maar Paulus zegt op een gegeven moment, er zijn ook twee groepen, twee categorieën. Want hij zegt tegen Felix dat er een opstanding van de doden, die zal er zeker zijn. En dan komt het. Beide, van de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Broeders en zusters, op de vraag, bent u erbij? Dan kan ik u zeggen, en ieder die hier zit, is er zeker bij, bij de opstanding. Alleen de vraag is, welke? En wat is dan de bestemming? De paasmorgen. Een leeg graf in Jeruzalem. En die eerste discipelen die er bij dat lege graf kwamen, die werden erdoor vertroost. Want de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, kwamen in hun hart boven door de werking van de Heilige Geest. En de jonge gemeente die groeide, maar in de loop van de tijd stierven er weer mensen. En de opstanding die beloofd was, bleef uit en de twijfel nam toe. En wat zie je dan? Dan komen er allemaal dwalingen onder invloed van de Griekse filosofie. Want wat leerden de Griekse filosofen? Een scheiding tussen het stoffelijke lichaam en de geest. De geest, daar ging het om. Het lichaam, dat was eigenlijk niet meer nodig. Als die geest maar opgewekt werd. Nou, dat hoor je nu nog. Het heel bijzonder is, ik heb hier een artikeltje. Er is een onderzoek gedaan in Duitsland wie er nog in de opstanding gelooft. Nou, ongeveer 18% van alle Duitsers gelooft nog in dat Jezus is opgestaan. Dan heb ik het nog niet over een persoonlijke opstanding. En van de kerken, de landskerken, daarbinnen Van mensen die elke zondag in de kerk zitten, geloof nog maar 23% dat de Heer Jezus is opgewekt. En in de vrije kerk is er wat meer. Dus het houdt in dat hier een heleboel mensen zitten, als ik dacht, die niet meer in de opstanding geloven van de Heer Jezus. En ook laat staan, niet meer in hun eigen opstanding. Nou, Paulus, die trekt daar tegen van leer in 1 Korinthe 15. Hij gaat die strijd aan met die dwalingen van die Griekse filosofen. En hij gaat ook eerst nog mee in zijn schrijven, in hun gedachtegang. Hij gaat gewoon met hun mee. En dan bewijst hij dat dat hopeloze consequenties heeft. Want als er geen opstanding van de dood is, is zijn conclusie, dan is Christus ook niet opgewekt. En dan alle prediking is tijdverspilling. Want de opstanding van het lichaam, van ons lichaam en van de Heer Jezus, is de kern van het evangelie. Het feit dat er een opstanding is, is alleen maar op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want indien Christus niet is opgewekt, is al uw geloof te vergeefs. En dan zijt gij nog, en dat is de andere consequentie, in uw zonde. En als die zonde macht nog heerst, en de dood heerst, dan kan ik alleen maar zeggen, dan vieren we nu Pasen zonder hoop. Dan zijn we kerkje aan het spelen, met een leuk koor en vermaken ons best. En misschien willen we gestreeld en geaaid worden door de prediker. Het is zinloos. Want het evangelie, broeders en zusters, is een tweescheidend scherp zwaard. Het komt erop aan. En we delen straks aan welke opstanding en wat is onze bestemming. En ook de Paulus in zijn betoog in 1 Korinthe 15, als een klaroen stoot, verkondigt hij dat de feiten anders is. De opstanding van Christus is een eerstelingsvrucht. De eerste met een onsterfelijk lichaam. En er staat er zo mooi in de schrift, de eerste van tussen de doden uit. Hij is ons voorgegaan. En in verbondenheid met Christus zullen alle die in Christus gestorven zijn, ook levend gemaakt worden. En dan zeg je misschien, ja nou, hoe is dat dan? Het is allemaal zo duister voor mij. Nou, daar heeft Paulus nou een speciale openbaring voor gehad. Het is een verborgenheid, hebben we gelezen. Het is hem geopenbaard en Paulus openbaart het ons. Hij legt het uit aan de hand van die zaadkorrel. Ja. En weet u, als u een zaadkorrel in de aarde doet, die moet sterven. Het is noodzakelijk. En zo staat het ook in het Grieks. Het is een goddelijke moeten dat die zaadkorrel afsterft. Wij moeten afsterven. En zo Christus werd in het graf gelegd. Maar er kwam nieuw leven. Op de derde dag, op die paasmorgen, werd het verkondigd. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat nieuwe leven, dat is een plant zoals God het bedoeld heeft. Ook voor u en mij. Die kiemkracht van dat nieuwe leven heeft God in u geplant. En dat nieuwe opstandingslichaam wat we krijgen in de toekomst is onverderfelijk. Nu begraven wij ons doden in de aarde. Altijd met het oog op. In de verwachting van dat nieuwe leven. Want weet u, een kind van God die nu sterft en die wordt gezaaid in de aarde, is incompleet. We wachten tot die bezuin gaat klinken, dat wij weer verenigd worden met dat verheerlijke lichaam. En dan is de mens weer compleet. Zoals God het bedoeld heeft. En Paulus spreekt ook over een rangorde. De eerste is Christus. En daarna alle gelovigen die in Christus gestorven zijn. bij die laatste bezuin. In de punt des tijds. Het zijn geen evolutionaire processen. God sprak in de schepping en het was er. En op die laatste dag spreekt hij weer. En u staat op. Met een verheerlijk lichaam. Het is, de Engelse vertaling zegt, het is een twinkeling van het oog. Zeg, een atoom. Ja, dat woord. Zoals de Heer Jezus sprak bij het graf van Lazarus. Lazarus kwam uit. En hij kwam uit. Zo zal op die dag klinken. Jan, Marie, kom uit. Ja, we hebben nog een stukje gelezen uit de Openbaring. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overen van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Ja, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Dan stel ik maar weer de vraag. Bent u daarbij? Bij die eerste? Kijk, het boek Openbaring is een troostboek. Maar het is ook het troonsbestijgingsboek van de koning, de koning en de Heere Jezus Christus. Want er komt een vrederijk, er komt een heerlijke periode. We hebben net gelezen dat er een engel afdaalde met een ketting. En dan denk ik altijd gelijk aan een ijzeren dikke ketting, zo'n scheepsketting. Maar er staat er niet, er staat geen ijzeren ketting, er staat een grote ketting. Dat is een machtsmiddel van God waarmee die demonische machten kan binden. En zo werd Satan gebonden en geworpen in de afgrond. En die werd verzegeld 1000 jaar lang. Want ook dit beest was uit die afgrond gekomen. Maar wie zijn zij nou die gaan regeren? Dat staat daar in dat stuk. Aan het begin van dat vrederijk. Nou, dat zijn nou alle die deel hebben aan die eerste opstanding. Want die eerste opstanding waar we over gelezen hebben, dat staat tegenover die andere opstanding die aan het eind van het vrederijk gaat komen. Broeders en zusters, we moeten de Bijbel spreken over de dag des Heren. En dat die begint van de hemelvaart van Christus tot zijn wederkomst. Waar een climax in zit naar het einde toe. Maar in het eind van die dag des Heren hebben we nog de openbaring, de dag van Christus. Dat is zijn wederkomst. Maar de Bijbel spreekt ook over de dag Gods. En die dag is pas aan het eind van het vrederijk. Daar kom ik straks nog op terug. Want hoe gaat dat dan met die opstanding? Nou, allereerst hebben we de opstanding van alle die in Christus gestorven zijn en leven en nog leven als hij gaat komen in de wolken des hemels. We zullen hem alle tegemoet gaan. Waarom? Dat moet wel, want hij komt later met zijn voeten op de Olijfberg en zijn alle heiligen, al zijn kinderen zijn met hem. Maar er is nog een opstanding in die periode van de twee getuigen. Die in Jeruzalem in de tijd van de grote verdrukking gedood zijn en 3 dagen op de straten van Jeruzalem liggen. Zij zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Dan spreekt de Bijbel ook nog op de opstanding van alle martelaren die in een grote verdrukking onthoofd worden. Die zullen aan het eind, aan het begin van het vrederijk ook allemaal opstaan. En de oud-testamentische gelovigen die zullen ook ingang vinden in het vrederijk. In het koninkrijk. Maar Gods kinderen nu uit deze tijd zullen met hem mogen mederegeren. En nou komt het zo belangrijk. Wat hebben wij in dit leven geleerd? Wat heeft God van ons kunnen maken opdat wij onze taak straks gaan vervullen in volle afhankelijkheid. Want we zullen 5 steden krijgen of 10 steden. Er zal loon zijn, of moet er gezegd worden, je was zo wereldgelijkvormig. Nee, broeders en zusters, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Vergeet dat niet, want Christus wil niks liever dan zijn beeld in u en mij openbaren, dat we iets van hem laten zien. Van het verborgen koninkrijk wat gaat komen. Maar als wij nu gaan leven naar de principes van dat koninkrijk, dan ziet de wereld iets van dat aanstaande. En het is toch wel een hele bijzondere tijd, dat koninkrijk, dat vrederijk. Allereerst, ik noem een paar kenmerken. De afwezigheid van Satan. Hij zal de volkeren niet meer verleiden, er zal geen oorlog meer zijn. Want de zegen zal dat zijn. Er is herstel van de aarde, want de aarde gaat weer zijn volle vrucht geven. Er zal geen honger zijn. Woestijnen worden vruchtbaar. Psalm 67, lees het maar na. Het klimaat gaat veranderen ten goede voor de vruchtbaarheid. Opdat er geen honger meer zal zijn. Jesaja 30, lees het maar na. De verhouding tussen de dieren worden weer hersteld. En Christus, bekomt het mooie, zal regeren in gerechtigheid. Jesaja 32 vers 1 zegt, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En wat kan ik daar soms naar verlangen als ik 's avonds mijn krant open doet en je leest al die rampspoed op onrecht, wat mensen worden aangedaan. Dan denk ik, Heer, kom spoedig, eindelijk, gerechtigheid. En voor alle die in dat vrederijk leven, ingang vinden en daar nog in geboren worden, is een lang leven beloofd. Ja, en Jesaja 25 vers 8 zegt ook, hij zal de dood voor altijd verslinden en de Heer, Heere zal al de tranen van de gezichten afwissen. En dan komt het, en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heer heeft er gesproken, broeders en zusters, in dat koninkrijk zal er maar 1 volk centraal staan. En dat is het volk Israël. De volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Vergeet dat niet. En als Egypte het niet doet, zal er geen regen op het land Egypte vallen. Maar, wat ik nou zo kenmerkend vind is, verandert die 1000 jaar nou het karakter van Satan dat hij gebonden is? Nee, broeders en zusters. Hij blijft de moordenaar van de beginnen. De leugenaar van de beginnen. Maar de goedheid van God, verandert dat nou in die 1000 jaar van het koninkrijk het karakter van de natuurlijke mens? Nee, broeders en zusters. Want weet u, aan het eind van die 1000 jaar wordt Satan losgelaten. En de mensen die geveinsd leefden onder het gezag van Christus, keren zich en masse achter Satan. En het is rebellie tegen God. En dan komt de dag Gods. Dan grijpt God in. En die zegt, nou is het genoeg. Met heel die wereldgeschiedenis. En dan grijpt Satan. En hij wordt geworpen in de poel des vuurs. En alle die met hem en bij hem horen. En waarom haat Satan nou zo erg het boek Genesis, het begin, en het boek Openbaring aan het eind? Omdat daar zijn oordeel in geschreven staat. En daarom wordt er zo weinig gepreekt uit die schriftgedeelte. Het is soms bedroevend dat mensen zeggen, dit heb ik nog nooit gehoord. Maar 1 ding, broeders en zusters, aan het eind, als dat oordeel van God komt, over alle die Satan weer zijn nagelopen, en het oordeel wordt uitgevoerd, en ze verschijnen voor die witte troon, dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heren, al Gods kinderen, heren, we belijden dat uw oordeel rechtvaardig horen, als de rampspoed is, en zeggen we, en God, het is toch liefde, waar is die nou? In het koninkrijk, als die goedheid is, de verleider is gebonden, dan nog verandert die natuurlijke mens niet van nature. Enkel alleen door bekering. En nu komt de vraag, bent u bij die eerste opstanding? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik kan wel zeggen, bij de opstanding bent u. Maar welke? Dat weet ik niet. Want weet u, aan het eind van die 1000 jaar zullen de overige doden opstaan. Alle die Christus hebben afgewezen. Maar als we bij die eerste opstanding horen, dan staat er ook, dan heeft de tweede dood geen macht over u. Een oude broeder zei in mijn jonge jaren iets, en dat ben ik nooit vergeten. Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Broeders en zusters, als wij met Christus gestorven zijn, in nieuwheid des levens mogen opstaan, dan hebben we deel aan die eerste opstanding en heeft die tweede dood, dat oordeel, dat u geen deel heeft aan die heerlijke, eeuwige gelukzaligheid. Dat is dan niet uw deel. Daar mag u op vertrouwen. Ja, bent u erbij? Kan ik geen antwoord op geven. Dat moet u zelf doen. Ik kan wel één advies geven. Deze mooie paasmorgen. Bekeert u. Bekeert u. Tot de Heer Jezus Christus. Hij heeft u zonder last gedragen. En zegt daar maar. En als u zegt, ik weet het niet hoe dat allemaal moet. Mijn schoonmoeder is pas overleden. Toen schiet me ineens te binnen. Ze kon nooit zeggen, ik ben een kind van God. 93, 94 jaar. En mijn vrouw zat aan haar ziekbed in de hospice en zegt, Piet, wat moet ik doen? Zeg, lees Romeinen 10 vers 13. Alle die de naam des Heren aanroepen, zullen zalig behouden worden. Amen. En weet je wat ze zei? Toen voor het eerst in haar leven, zeker weten. Het mooiste geschenk van haar ziekbed. Kunt u ook zeggen, zeker weten. Amen.